Afvalbedrijf AIB heeft staatssteun nodig om belasting te kunnen betalen. Bedrijven en organisaties zijn aan de top nog altijd heel erg wit. En met een nieuwe tool wil het Centraal Bureau voor de Statistiek bedrijven inzicht geven in hoe slecht ze het doen. In Rusland wordt vandaag gestemd over de grondwet. Dat gaat over van alles, maar het gaat vooral over de macht van president Poetin na 2024. Dit is Nieuwsroom, de dagelijkse podcast van het Financiële Dagblad en BNR Nieuwsradio. Met het nieuws verteld door de journalisten zelf. Ik ben Mark Beekhuis en het is vandaag woensdag 1 juli. Goedemorgen, Elfa Nitoulaar.
Goedemorgen, Mark.
En gefeliciteerd met Katie Cotty, hè?
Ja, dankjewel. Jij ook.
Dat is zo'n feestdag waarvan... Dat is nog steeds niet echt een nationale feestdag. Maar dat zou het misschien best eens kunnen worden, bedacht ik me net.
Nou, wie weet. Dan zou vandaag misschien ook wel een vrije dag zijn. Maar er zijn een heleboel mensen die inderdaad vandaag die afschaffing van de slavernij vieren.
Ja, want daar staat het voor, hè, Katie Cotty. De ketenen die losgaan. Wij gaan het hebben over iets wat daar enigszins bij in de buurt komt qua onderwerp. Over Black Lives Matter op de werkvloer. En op de werkvloer, daar is dat ook zo. Maar aan de top in het bedrijfsleven valt het een beetje tegen.
Ja, ik geloof gemiddeld 3,6% van de leidinggevende heeft een, zoals je dat officieel zegt, een niet-westerse migratieachtergrond. Ja, dat is wel... Verhoudingsgewijs heel erg weinig.
Ja, want er is iets dus daar moet meer, aan er is gebeuren, meer dan 10% van Nederland heeft wel zo'n achtergrond. Hè?
En als je kijkt naar het aandeel werknemers met een niet-westerse migratieachtergrond in totaal op de werkvloer is dat 11,4%. Dus dat
is al beter.
Is nog wel min of meer hetzelfde, enigszins. Maar als je dus doorzoomt naar de hogere, inzoomt op de hogere functies, dan loopt dat aandeel rap terug.
En je hebt een grafiekje bij het artikel staan. Het artikel wat je vandaag in de FD hebt geschreven. Daar blijkt ook dat sommige sectoren het eigenlijk best wel goed doen. Nou ja, in ieder geval relatief goed doen. Zakelijke dienstverlening, industrie, landbouw, transport, dat soort zaken. Maar als je bij de overheid komt, en dat vind ik eigenlijk best wel gek. Of in de bouw, of bij, ik weet niet wat overige dienstverlening is. Maar daar scoort het eigenlijk heel slecht.
Ja, dat die verschillen best groot zijn. En nou, ik vind het eerlijk gezegd, de zakelijke dienstverlening doet het dan met 5,8%. Het beste, maar ja...
Vind nog steeds niet goed, half zoveel als je zou verwachten.
Nee, en ik vind dat niet heel indrukwekkend. Maar goed, je ziet duidelijk dat daar meer gebeurt dan inderdaad bijvoorbeeld bij die overheid. En hoe dat komt, iedereen zegt, zeker ook bij de overheid, daar keihard aan te trekken. Maar tot resultaten op die niveaus heeft het in ieder geval nog niet geleid.
Is dit net als met de vrouwenemancipatie? Het verwijt ze solliciteren ook gewoon niet... Ja, dan kunnen we ze niet aannemen.
Ze zijn er niet.
Ze zijn er niet. Ja, erger nog.
Ja, ze zijn er. Ja, dat klopt. En ik heb het ook rondgevraagd. En als je HR-medewerker spreekt, dan wordt er ook vaak een beetje zo gezucht van... ik sprak een HR-medewerker en die zei... Ja, ik heb bij iedere werkgever waar ik tot nu toe heb gewerkt... proberen we die culturele diversiteit op te schroeven. Maar het lukt niet. En we weten niet hoe. En als we ze vinden, dan kunnen we ze niet houden. Het gaat dus niet vanzelf. Het is niet makkelijk. Maar zeggen ze zijn er niet. Ja, dat is net als bij die vrouwen op de werkvloer. Natuurlijk wel een beetje een slappe smoes. Kijk, natuurlijk verschilt het wel per sector. Weet je. Je kunt zien ook los van culturele achtergrond. Vaak is de eerste generatie kinderen die gaat studeren. Die kiest voor een studie die als nuttig wordt gezien. En... economisch veelbelovend. Dus die kiezen eerder voor rechten of geneeskunde of economie, bedrijfskunde, dan voor misschien een iets vagere studie zoals, ik noem maar wat, journalistiek.
Ja, heel nuttig is dat hoor.
En dat zijn dus ook niet een beroep als journalist. Ik interview in het verhaal ook lang de directeur van de NOS. Ja, een beroep als journalist is niet het eerste wat bij een eerste generatie studenten uit een familie snel opkomt.
Nou is vandaag het Centraal Bureau voor de Statistiek met een tool gekomen, speciaal voor HR-mensen. Dat is vast niet toevallig op deze 1 juli op Katie Cotty.
Nee.
Waarmee je als bedrijf in kaart kan brengen hoe je het eigenlijk zelf doet op het ogenblik. Hoe je het nu doet.
Ja.
En mijn eerste gedachte was, dat kan je toch gewoon zien. Je loopt de werkvloer op en dan zie je daar dat iedereen zwart of wit is. Dan weet je eigenlijk al heel veel. Maar dat schijnt toch dat ingewikkelder. Dus nou, je mag toch gewoon kijken?
Ja, dat is, je mag kijken, maar je mag dan niet, je mag niet in iemands etnische achtergrond zomaar vastleggen. Dat is aan allemaal regeltjes verbonden. En dat was dus vaak voor werkgevers een heel belemmerende factor. Want dan zeggen ze, ja, wij willen diverser worden. Maar waar begin je als je niet precies aan je personeelsbestand kunt zien, oh, jullie hebben zoveel mensen met een migratieachtergrond. En van die mensen met een migratieachtergrond hebben er zoveel een niet-westerse migratieachtergrond. Maar dat kun je niet zomaar vastleggen.
Mag je toch vragen aan je personeel? En die mogen dan zeggen, dat mag je niet weten. Of je mag het wel weten. En dan de meeste mensen zullen vast wel een antwoord geven, denk ik.
Nou, bedrijven zijn over het algemeen heel bang om de privacywet te overtreden. Dus daarom doen ze dat in principe niet. Maar het mag, als je er goed naar gaat kijken, mag het wel op vrijwillige basis. En bijvoorbeeld PwC, het adviesbureau, de accountant, die doet dit al 10 jaar op vrijwillige basis. En ik heb de diversiteitsmanager van het bedrijf gesproken, Terence Guillamo. En die zegt ook, ja, wij doen dit 10 jaar. En 90% van de mensen aan wie wij dit vragen geeft ook antwoord op de vraag wat zijn of haar etnische achtergrond is. En er wordt dan wel bij gezegd, oké, deze gegevens worden los van jouw persoon gekoppeld, maar, of in ieder geval, daar zul je niet, die worden geanonimiseerd gebruikt voor onderzoek. En zij kunnen wel op die manier in hun grote personeelsbestand zien hoe het gaat met mensen met zo'n migratieachtergrond, hoe zij zich ontwikkelen ten opzichte van andere groepen, of ze even snel doorgroeien, of ze gelijk betaald krijgen. En dat geeft precies het inzicht wat je wil hebben als werkgever als je zo'n diversiteitsbeleid echt serieus neemt en op poten wil gaan zetten.
En als je dat niet wil doen, zoals bij PwC, met zo'n vrijwillig systeem, dan kan je nu dat tool van het Centraal Bureau voor Statistiek ook gebruiken.
Ja. Want de angst is dus heel vaak van werkgevers die vinden het ingewikkeld om te vragen, of die denken dat dit niet mag. Of je juridische afdeling moet inderdaad wel een soort clausule maken onder welke voorwaarden je dan naar die gegevens zou mogen vragen. Maar nu is er de barometer voor bedrijven vanaf 250 werknemers. En daarmee kunnen personeelsbestanden worden nagekeken op het percentage mensen met een migratieachtergrond en of die niet westers is of niet. En dat doen ze dus op een ingenieuze manier. De werkgever die stuurt de postcodes en geboortedata van de werknemers toe naar het CBS. Zij koppelen dat aan de basisregistratie persoonsgegevens en kunnen op die manier zien, oké, bij dat bedrijf werken is de samenstelling van het personeelsbestand zus en zo en geanonimiseerd, dus losgekoppeld van die gegevens, sturen ze jou dan een staartje van, nou, je staat er zo voor en bij jou werken bijvoorbeeld, 11,4% mensen met een migratieachtergrond. En als je een heel groot bedrijf bent, kun je dan vervolgens onderzoek ook laten doen van hoe zit het bij die afdeling, hoe zit het op dat functieniveau. En dat geeft je dus hopelijk inzicht op basis waarvan zo'n bedrijf dan diversiteitsdoelen kan gaan stellen.
Ja, en het moet altijd wel over grotere groepen gaan natuurlijk. Want anders krijg je alsnog dat je gewoon bij het Centraal Bureau voor Statistiek gewoon kan vragen hoe zit het met die ene werknemer.
Ja, als je inzoomt op de raad van bestuur. Nee, dat kan natuurlijk niet. De groep moet tenminste 250 personen groot zijn.
Zou dat helpen, deze tool? Zouden HR-managers of directeuren van bedrijven, zou die het verschil voor zich kunnen gaan maken?
Nou, ik denk dat het wel een heel belangrijke nulmeting kan zijn. Ik heb verschillende mensen hier nou over gesproken. En ik denk bij grote bedrijven dat dit, ja, je kunt, als je vandaag die barometer zou laten uitvoeren en je krijgt inzicht en je doet dat over een jaar weer en je ziet een verschil. Ja, ik kan me voorstellen dat dat voor bedrijven toch wel een stok achter de deur is om dan trots te zijn of juist niet of iets te veranderen. Ik denk dat dit wel echt wat kan veranderen.
Laten we opgewekt eindigen, Stefanie. Dus laten we hier geen mits en maren meer achteraan doen.
Nee, sorry.
Want die zijn er natuurlijk wel, maar we doen het niet meer.
Die zijn er wel.
Ja, tuurlijk.
Maar het is een goed begin, denk ik.
Stefanie, dankjewel.
Nieuw, werkt ze.
Goedemorgen, Floris Akkerman.
Dag, Mark Beekhuis.
Oh, je zegt dat met een zekere verveeldheid in je stem. Dat is jammer.
Nee, ik ben benieuwd wat je gaat vragen. Dat is een gezonde wedstrijdspanning eerder.
Ah, oké. We gaan het hebben over het referendum. Dat ene in Rusland. Ja, over de grondwet, hè?
Je mag het geen referendum noemen.
Wat is het dan?
Het is eerder een volksstemming of een volksraadpleging.
Maar wat is een volksstemming dan?
Nou, het verschil tussen een referendum en een volksstemming is, bij referendum moet je bijvoorbeeld een bepaald opkomstpercentage hebben van 50%. En bij een volksstemming is dat niet.
Oké. Dat is de Russische wet die dat voorschrijft dan.
Ja, ja, dus het is ook slimmer van het Kremlin. Hè. Als het referendum, als daar niet genoeg mensen voor komen, ja, dan gaat de hele grondwetwijziging niet door. Maar nu bij zo'n volksraadpleging, als er dan niet genoeg mensen zouden komen, nu maakt het dus niks uit hoeveel mensen er komen.
Oké, okay, gaan er eigenlijk veel mensen komen? Interesseert het de mensen in Rusland iets dat hun grondwet verandert?
Nou, bepaalde vlakken, die grondwet wijzigingen, dat zijn dus een aantal. Er zijn verschillende wijzigingen die worden doorgevoerd. Het gaat ook over soevereiniteit van Rusland. De grenzen van Rusland worden vastgelegd. Het gaat ook over pensioenen. Het gaat ook over het huwelijk, exclusief aan man en vrouw. Het gaat over het beschermen van Russische staatsburgers in het buitenland. Ondersteunen daarvan. Dat zijn punten waar Russen zich wel over het algemeen in kunnen vinden. Dus op dat gebied zouden ze ja stemmen. Wat gevoeliger ligt is dat ook een van die amendementen is. Het gaat over Poetins, althans de president. Hij wordt niet zo met naam genoemd. Maar in ieder geval de president kan blijven tot 2036. Dat betekent eigenlijk, het houdt het volgende in. Normaal gesproken heeft een president 2 termijnen achter elkaar. Mm-hmm. 2 keer 6 jaar en 12 jaar dus. En dan is het klaar. Dan mag hij niet meer opnieuw deelnemen aan een nieuw termijn als president. Of zich campagne gaan voeren daarvoor. Maar nu wordt voor de huidige president, voor Poetin dus, in 2024, als die 2 termijnen zijn afgelopen, wordt hij op 0 gezet, gereset. Hij begint weer opnieuw.
En dan ga hij gewoon weer voor het eerst een eerste termijn beginnen binnenkort.
Precies, dus hij kan weer 2 keer 6 jaar kan hij blijven zitten. Dus van 2024 tot 2036. En dat ligt gevoeliger, want ja, dat voelt toch als sjoemelen met zijn macht. En als een soort, sommigen noemen het zelfs een constitutionele crisis of een staatsgreep. Een crisis, niet maar een staatsgreep. En dat ligt gevoelig bij Russen, want die hebben ook zoiets van, ja, dit is niet helemaal zoals het hoort en wat de bedoeling is van een grondwet.
En hij is ook niet meer zo populair de laatste tijd, hè, hoorde ik.
Nee, hij heeft het corona heeft hij matig doorstaan, om het zo maar even te zeggen. Hij liet zich niet altijd even zien. Economie krijgt nu harde klappen. Die komen waarschijnlijk nog. Daarom heeft hij die volksstemming dat eigenlijk tijdens de coronacrisis in april zou worden gehouden, heeft hij uitgesteld vanwege de corona en nu gehouden vandaag. Om niet langer uitstel te hebben. Want misschien zijn de economische gevolgen straks in augustus, september nog groter. En dat straalt natuurlijk af op Poetins gebrekkige aanpak. Ja. Dus wat dat betreft, zijn populariteit is niet zo groot. Dat is ook een van de redenen dat het Kremlin of de Russische autoriteiten wat betreft de campagne voeren voor dat referendum, voor die volksstemming, excuus, niet te veel de nadruk leggen op Poetins of de presidentiële termijn, op zijn tot 2036 kunnen blijven zitten.
Ja, en anders is hij tot 2024, hè? Hij is sowieso nog een paar jaar er.
Maar ja, sowieso tot 2024, ja. Maar ze concentreren zich dus in die campagne meer op die pensioenen, op dat homohuwelijk.
Ja, nee, niet het homohuwelijk, hè? Precies dat. Nee, niet huwelijk, precies, homohuwelijk.
Maar enkel exclusief verbintenis tussen man en vrouw, dat soort dingen concentreren zich meer op. En daar wordt echt campagne om gevoerd. Dat zie je ook in de straten van Rusland of in de steden. Dan zie je daar billboards met een gelukkig gezin bijvoorbeeld. Dus daar wordt op gehamerd. En niet zozeer die annulering, zoals in Rusland wordt genoemd, die reset van de president. Overigens wil dat niet zeggen, als dat zo meteen kan, die reset, en Poetin begint weer op nul, dat hij ook daadwerkelijk aanblijft. Het is een mogelijkheid die hij op dat moment heeft.
Daar wilde ik je sowieso nog even naar vragen, want het laatste jaar, misschien de laatste anderhalf jaar of zo, als je Poetin een persconferentie ziet geven of het volk zo ziet spreken, zit er minder energie in, minder enthousiasme, lijkt het, dan vroeger. Vroeger had hij er altijd wel zin in. Ging hij met een zekere bravoure, begon hij aan zijn dag. En nu is hij gewoon, gewoon. Hij heeft iets ambtelijks gekregen.
Ja, Mark, jij bent ook net begonnen met die podcast nu een paar jaar. Je bent nog vol energie. Maar over 20 jaar, zolang Poetin aan de macht is, al 20 jaar, ben jij over 20 jaar ook nog zo energiek over die podcast?
Ik kan alleen maar zeggen dat ik al iets van 15 of 20 jaar lang bij de radio werk. En dat tot nu toe, dat jij tot nu toe denkt dat ik klink alsof ik net begonnen ben. Dus dat kan je op allerlei manieren uitleggen dit. Heb je dat gevoel niet? Dat hij misschien iets meer, dat hij er wat minder zin in heeft?
Nou, het gevoel wel, wat ik wel bespeur is dat hij minder zin heeft in binnenlandse aangelegenheden. Dat hij zich daar minder druk om maakt, minder mee bezig is en meer met wat er in het buitenland aan het gebeuren is. Hè? Syrië, Oekraïne, Amerika. Daar is hij meer druk mee bezig dan binnenland. Lijkt alsof hij daar minder winst valt te halen. Alsof het daar weinig meer eer aan te behalen valt van wat hij daar nog kan doen. Dus wat dat betreft is hij minder geïnteresseerd. Maar ja, hij is wel geïnteresseerd in het behouden van die macht. En zijn kliek ook omheen. Dus daar draait het om.
Het gaat om de macht. Maar ja, die kan je ook op allerlei andere manieren kan je die organiseren. Dat heeft natuurlijk, hij heeft al een keertje zo'n truc gedaan door eerst premier te worden en daarna president. Dat was ook een hele grappige behoud van macht.
Ja, Poetin is dusdanig slim en sluw dat hij elke keer weer nieuws verzint om toch aan die macht te blijven.
Ja.
Dus in 2024 zullen we niet vreemd om moeten opkijken dat hij inderdaad weer mee gaat doen aan campagne, aan de verkiezingen. En dat hij dan als winnaar uit de strijd komt en tot 2036 kan blijven. En dan,
In elk geval kan blijven. Dat ze de opties openhouden.
Kan blijven, ja. Iets ander aspect is ook nog interessant uit die grondwetwijzigingen is dat de Russische wet komt boven te staan ten opzichte van internationale verdragen. Dus stel, de klimaatverdrag van Parijs, dan kan Rusland zeggen van ja, dat hebben wij weliswaar getekend, maar dat komt niet overeen met onze Russische grondwet. Dus onze eigen wetten gaan boven. Dus met allerlei internationale akkoorden kunnen ze die dus op deze manier aan de kant schrijven. Over mensenrechten, over klimaat, over noem het maar op. Dus dat geeft Rusland ook een bepaalde soevereiniteit en basis in eigen land.
Zodat maar dat betekent ook
opleggen wat in het buitenland gebeurt.
Dat alle andere landen voortaan denken, oh Rusland, dat is die totaal onbetrouwbare handelspartner of die onbetrouwbare partner in welk opzicht ook. Want we doen nu een internationale verdrag en daarna maken ze lokaal een wetje en dan betekent het niks meer.
Die gaan gewoon eigen gang, ja.
Ja, klopt. Dus daar gaan we nooit meer afspraken mee maken, want dat heeft helemaal geen zin.
Nee.
Mooi, dat is helder, dan hoeven we er ook geen tijd in te steken.
Weet je wel waar je aan toe bent.
Ja, nog iets anders, want je zei ook de landsgrenzen worden vastgelegd. Zitten daar nog spannende dingen in? We hebben natuurlijk annexaties gehad. Zitten daar gevoeligheden in die nu in de grondwet terechtkomen in Rusland?
Nou ja, die grenzen zijn nu vastgelegd, de soevereiniteit van de Russische grenzen. Dat betekent dus dat officieel de Krim niet kan worden teruggegeven. Dus de Krim in 2014 geannexeerd, het schiereiland door Rusland. Dat kun je dus niet zomaar teruggeven omwille van, verkeerd, foutje. Sorry Oekraïne, alsjeblieft, die heb je weer terug. Dus een president na Poetin, een leider na Poetin, die handelt dan tegen de grondwet in. Dus die kan niet zeggen van...
Die moet ook eerst de grondwet weer aanpassen dan, voor ze dat mogen doen.
Dat zou je moeten doen, of een referendum houden wellicht.
Ja, of een volksraadpleging anders.
Ja, bijvoorbeeld als je het slim wilt doen. Ook andere, wat ik al zei, is dat Rusland ondersteunt Russische staatsburgers in het buitenland. Daar zijn er nog wat van. In Oekraïne, in de Baltische landen, in Wit-Rusland, in Kazachstan. Ja, wat houdt dat beschermen in? Militair ingrijpen? Het zou zomaar kunnen.
Laten we het daar stoppen. Want dit klinkt dreigend genoeg om ooit nog eens een keer hierover verder te praten. Een mooie cliffhanger aan het eind.
Ja.
Floris, dankjewel.
Alsjeblieft, Mark.
Zometeen gaan we verder met grote financiële problemen die door een heel suffe fout zijn veroorzaakt. Eerst ga ik je even vertellen dat je altijd kan reageren via e-mail. Mail naar nieuwsroom@bnr.nl of nieuwsroom@fd.nl. En je kan kijken bij de show notes voor de links naar de items bij BNR of de artikelen in de krant. En die show notes vind je op bnr.nl/nieuwsroom. Goedemorgen, Joris Polman.
Goedemorgen.
Welkom terug. We gaan het weer hebben over AEB, het afvalenergiebedrijf uit Amsterdam. We hadden daar een week of twee geleden een gesprekje over. Toen was het een jaar geleden dat ze bijna omvielen.
Volgens mij was het zelfs vorige week.
Was het vorige week? Ja. Nou, in ieder geval, we hebben het er pas over gehad. En toen zei je nog, ze zijn terug bij af. Ze hebben een jaar geleden, hadden ze het heel moeilijk. Het ging wat beter. Het is terug bij af. En vandaag, voorpagina van de krant. Het is erger dan terug bij af. Ze hebben weer gewoon geldnood.
Ja. Ja, nou, toen vorig jaar waren ze echt, bivakkeerden ze echt op het randje van faillissement. Dat is nu niet aan de hand nog. Dus in die zin zijn ze niet helemaal terug bij af. Maar het is waar. Ze hebben weer geldnood. Ze hebben weer een verzoek gedaan bij de gemeente Amsterdam. Dat ze steun willen. En ja, dat is op zich wel opmerkelijk. Omdat Amsterdam nou juist vorig jaar maar liefst 80 miljoen opzij had gezet.
Ja.
Als een kredietfaciliteit voor AEB. Daarvan is 35 miljoen gebruikt. En nu blijkt dus dat ze die overige 45 miljoen... dat ze die kwijt zijn omdat ze in feite de voorwaarden die zijn gesteld door de Europese Commissie hebben laten verlopen. Ze hadden dat kunnen verlengen, maar dat hebben ze niet tijdig gedaan.
Brussel moest toestemming geven om zo'n noodoperatie om geld te geven aan een bedrijf dat het geen staatssteun
het
werd.
Het gaat hier inderdaad om staatssteun in een sector waar ook commerciële partijen actief zijn. En AEB is eigendom van de gemeente Amsterdam. Amsterdam is dus ook niet alleen aandeelhouder, maar is ook nog eens financieel financier en opdrachtgever. Dat is wel een ingewikkelde situatie. Amsterdam had dus vorig jaar gezegd, hier is
het potje opgelost.
80 miljoen. Daar moeten jullie toch mee kunnen uitzingen. Dat was ook de belofte. Nou, nu blijkt dus dat om bureaucratische redenen dat geld er gewoon niet meer is. En dat is natuurlijk toch een beetje...
Zullen we jammer zeggen of dom?
Suf.
Suf, ik vind suf ook een heel mooi woord. En ik zit de hele tijd te denken, nu je zal maar in Rotterdam wonen. En denk ik, ja, dit is echt een probleem voor die mensen in Amsterdam. Of je woont in Limburg, dan is het helemaal ver weg. Maar dit is wel het grootste afvalenergiebedrijf in Nederland. Ja. Alle grote banken in Nederland zitten erin. Dus het is ook wel iets meer dan...
ING en ABN AMRO.
Het is groter dan alleen maar die ene stad waar ze nu... Is het trouwens de stad of is het dat energiebedrijf, dat afvalbedrijf, wat de fout heeft gemaakt?
In dit geval is het eigenlijk een combinatie van beide partijen. Want die aanvraag die goedkeuring in Brussel, die moet die gedaan worden door de aanvraag daarvoor, die moet gedaan worden door de gemeente. Dat wordt gezien als overheid, lees de staat. Maar de gemeente moet dat dan weer doen op basis van informatie die AEB verstrekt. AEB moet bijvoorbeeld een herstelplan indienen. En vervolgens moet de gemeente dat dan weer verwerken in de aanvraag. En zo gaat dat hele pakketje naar Brussel. Uh-huh. Nou, dat is niet tijdig gedaan, waardoor dus die staatssteun financiering is verlopen.
Ja. Maar dan bij de gemeente had eigenlijk iemand een brief moeten sturen. Dus je kan wel zeggen dat het toch bij de gemeente misgegaan is, dat ze niet op tijd die informatie van AIB hebben opgevraagd.
Ja, wat mij niet helemaal helder is, is of de gemeente nou heeft gewacht omdat... AB de informatie niet aanleverde of omdat het een... wat nou precies uiteindelijk waarom het nou mis is gegaan, dat kan ik niet precies duiden.
Nee, het voelt namelijk als een hele domme fout. Als je het leest wat er gebeurt.
Nou, dus kijk,
ze hadden geen geldprobleem hoeven hebben. Geen enkele reden, maar het hebben ze wel.
Ja, en kijk, in die end kun je natuurlijk, dat is wel een beetje standpunt van Amsterdam. Er is nu een contact dat ik met de gemeente heb gehad. Gaat men ervan uit dat AEB nog 45 miljoen nodig heeft? Dat is, als je dat bij elkaar optelt met de al gebruikte 95 miljoen, zit je toch weer op die 80 miljoen. Dus er komt een nieuwe aanvraag voor die 45 miljoen. Wat daar wel interessant bij is, is dat er bij die vorige aanvraag is er irritatie ontstaan in Brussel. Amsterdam had toen al eigenlijk op eigen handje 6 miljoen overgemaakt naar AEB toen die problemen enorm waren. Hè. Toen stond het op omvallen, 4 ovens lagen stil. En dat hebben ze pas een maand later in Brussel gemeld. En als je nu dat besluit... Ja, dat
is eigenlijk illegale staatssteun die achteraf is goedgekeurd.
Illegaal, onrechtmatig noemt de Europese Commissie dat in zijn besluit. En zij betreuren dat ook.
Aha. En dat blijven ze ook steeds herhalen, dat het die vorige keer ook misging. Als dat er weer over hebben.
Nou ja, ze moeten nu dus terug. Ze moeten nu weer terug. Ja, sorry, we willen nog een keer 45 miljoen. En je kunt er vergif op innemen, dat hoor ik ook, van betrokkenen, dat Brussel die lat hoger gaat leggen. Dus ze zullen nu...
Waarom zou dat? Want vorige keer mocht het toch ook? Het zijn dezelfde 45 miljoen, zou je als denken.
Ja, nou ja, goed, er zit dus dat aspect van irritatie die de vorige keer is ontstaan. Het is toen niet goed gegaan. Dat is één factor. Toen was heel duidelijk sprake van een dreigend faillissement. Dat kon niemand ontkennen. Dat was ook heel goed te onderbouwen. Dat is toen ook gebeurd. En zelfs zo duidelijk dat de commissie dat achteraf nog... die te vroeg overgemaakte steun heeft goedgekeurd. Nu gaat het om een andere situatie. Nu gaat het eigenlijk om, en dat is toch wel ironisch... AIB heeft in ieder geval ook uitstel gevraagd van belastingen. Dat hebben ze gedaan onder het mom van de coronacrisis. Zoals heel veel andere bedrijven dat ook hebben gedaan. Ik heb me laten vertellen, ik heb daar geen cijfers over gekregen, maar ik heb me laten vertellen dat het nu al gaat om 20 miljoen. Als ze dat nog een keer aanvragen, gaan ze richting de 40 miljoen. AIB heeft een jaaromzet van 200 miljoen. Dus dat betekent dat ze straks in één keer, aan het einde van het jaar, waarschijnlijk nog één keer 40 miljoen moeten aftikken.
Ja.
Nou, dat hebben ze niet. Dus, zeggen ze, kunnen wij wat staatssteun krijgen? Want dan kunnen we de fiscus betalen. En dat is een beetje een broekzak, vestzak verhaal.
Ja.
En dat illustreert in mijn ogen toch ook wel echt de puinhoop die dat bedrijf zo langzamerhand is geworden.
En die 45 miljoen die nu opnieuw aan Brussel wordt voorgelegd, mogen wij nog weer een staatssteun geven zonder dat het probleem is? Komt dat nu? Gaat dat lukken? Of is de lat zoveel hoger dat dat ook helemaal niet realistisch is? En dat dus de geldnood binnenkort echt gewoon een probleem wordt.
Waar de Europese Commissie de vorige keer gevoelig voor was, was het beeld dat Amsterdam heeft geschetst. En dat was niet ten onrechte. Als AIB omvalt, dan krijg je Napolitaanse toestanden met allerlei vuil die niet meer wordt opgehaald. En Dan heb je het zwerf door de straten en noem allemaal maar op. Hè. Dat is een nachtmerrieachtig scenario, maar dat is helemaal geen gek scenario. Ik denk dat uiteindelijk ook een Europese Commissie dat belang heus wel ziet. Alleen er zitten wel grenzen aan wat je wel en niet kunt doen. En ja, ik kan nu heel moeilijk beoordelen of dat straks goed gaat of niet. Het is zo dat de banken, AIB en de gemeente nu achter de schermen druk aan het bespreken zijn. Wat zijn nou de voorwaarden? Hmm. Bij de banken en bij de gemeente leeft in ieder geval de opvatting dat zij ook aan Brussel zullen moeten laten zien dat zij een offer brengen. Dus zij zullen iets moeten doen. Nou, er zitten heel veel schulden in AIB van de banken en van de gemeente. Daar kun je bijvoorbeeld op afschrijven. Of je kunt op een andere manier misschien nog wat extra's doen voor AIB. En dan vraag je vervolgens ook aan Brussel. Nou, wij hebben dit gedaan. Kunnen jullie ook nog wat doen?
Bijvoorbeeld, en dan kan het misschien wel.
Ja,
kan het zomaar zijn dat de afvalstoffenheffing hier in de stad heel erg omhoog gaat. Om AIB overeind te houden.
Ik als inwoner van Amsterdam maak me daar zo langzamerhand wel een beetje zorgen over. Maar goed, kijk, je zult er zelf ook een gebaar moeten maken. En ik begrijp dat ergens in de komende dagen daar duidelijkheid over komt. Hoe Amsterdam dit verder gaat doen. Wat trouwens ook nog interessant is. Morgen komt er nog een rapport uit over AIB. Er is een onderzoekscommissie aangesteld naar de oorzaken van deze crisis. Dat komt morgen. Ja, en zo blijft dit dossier doorrollen.
Joris, dankjewel.
Graag gedaan.
Dat was hem voor vandaag. Tot morgen.